Goedenavond, broeders en zusters. Wij gaan vanavond naar de eerste Johannesbrief. Hoofdstuk 1, vers 1. Dan zijn we aan het begin, maar dat staat er ook bij, geloof ik. 1 Johannes 1, vers 1 staat: hetgeen van den beginnen was, hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij gezien hebben met onze ogen, hetgeen wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het woord des levens. Want het leven is geopenbaard en we hebben het gezien. En wij getuigen en verkondigen u lieden dat eeuwige leven, het welk bij de Vader was en ons is geopenbaard. Hetgeen wij dan gezien en gehoord hebben, dat verkondigen wij u, opdat ook gij met ons gemeenschap zoudt hebben, en deze onze gemeenschap ook zij met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. En deze dingen schrijven wij u, opdat uw blijdschap vervuld zij. En dit is de verkondiging die wij van hem gehoord hebben en wij u verkondigen, dat God licht is en gans geen duisternis in hem is. Indien wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben en wij in de duisternis wandelen, zo liegen wij en doen de waarheid niet. Maar indien wij in het licht wandelen gelijk hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkander en het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonden. En zo kan men in een paar woorden een heleboel zeggen, want met deze 7 versen zijn wij voorlopig nog niet klaar. Boven deze brief staat in mijn Bijbel de eerste algemene brief, wat het maar wezen mogen, algemene brief van den apostel Johannes. Dat weten wij officieel niet zeker, omdat het er op geen enkele manier verder bij staat. Maar toch bestaat daar eigenlijk helemaal geen twijfel over. Vreemd genoeg, want hoewel de naam van Daniël in zijn boek vele malen genoemd wordt, wordt betwist of Daniël eigenlijk wel de schrijver is van de profetie van Daniël, enzovoorts. En daar staat het er vele malen bij. Terwijl hier in deze brieven helemaal niet sprake is van een afzender. Dat wil zeggen, er wordt niemand genoemd. En toch hebben wij daar geen twijfel over, niemand eigenlijk, dat deze brief en ook de twee volgende, dat die geschreven zijn door Johannes. Natuurlijk is er altijd wel iemand geweest, ooit eens, die geprobeerd heeft om deze brieven aan anderen toe te schrijven. Maar de consequentie daarvan was altijd dat als deze brieven door een ander dan deze Johannes geschreven zijn, dan moet ook het vierde evangelie in onze Bijbel door een ander geschreven zijn. Want het leidt geen enkele twijfel dat het uit dezelfde pen en in zekere zin uit hetzelfde hart komt. Wie het Johannes-evangelie gelezen heeft en dan deze brief leest, of deze brieven, moet meteen tot de conclusie komen dat het ongetwijfeld van dezelfde schrijver is. En dat heb ik nog nooit betwijfeld gezien, overigens. Het enige wat men er ooit wel eens van gemaakt heeft, is dat het weliswaar ene Johannes is die zowel het evangelie als deze brieven geschreven heeft. Maar het zou dan een andere Johannes geweest moeten zijn dan Johannes, een van de discipelen. Omdat men niet gelooft dat een eenvoudige vis in staat is tot het schrijven van zo diepzinnige geschriften. Maar dan moet ik u zeggen, dan punt 1, dan onderschat men eenvoudige vissers. En in de tweede plaats, ja. En in de tweede plaats, dan onderschat men de Heilige Geest, want dat is dan ook nog een keer zo natuurlijk. En in de derde plaats, de man heeft tijd genoeg gehad om zich na zijn loopbaan als visser te vormen. Want men is er over het algemeen toch over eens dat dit een van de laatst geschreven boeken is van heel de Bijbel. Geschreven zo ongeveer, rond het jaar 90 is het idee. Hoe men daarbij komt zal ik u niet vertellen, want het doet er helemaal niks toe verder. Dus we kunnen dat rustig vergeten. Nou, dat lijkt me voldoende inleiding eigenlijk, want het is handiger om meteen maar te beginnen met de eerste versen van deze brief. Dat is namelijk inleiding voldoende. Want het eerste wat ons zou opvallen, tenzij we het schriftgedeelte uit het hoofd kennen zo langzamerhand, het eerste wat ons zou moeten opvallen is de eigenaardige wijze waarop de schrijver, Johannes dus, zich uitdrukt. Als wij gewend zijn aan de brieven van Petrus, wellicht Jacobus en Judas, En zeker ook als wij gewend zijn aan de brieven van Paulus, dan komt ons deze wijze van schrijven toch wel heel vreemd voor. Ik zeg dat met opzet op voorhand, ook als een waarschuwing vooraf, want het zal blijken dat het niet zo eenvoudig is om deze versen achter elkaar te lezen en ze in één keer ook te begrijpen. Ik bedoel eigenlijk dit te zeggen, maar misschien gelooft u dat ook niet. Wanneer wij de brief aan de Romeinen lezen, dan zouden we die, als we niet al te snel lezen en voldoende geconcentreerd zijn, gewoon in één keer begrijpen. Dat wil niet zeggen dat er niks moeilijks aan zit, maar wat de man zegt is eenvoudig te volgen. Wat erachter steekt en hoe het allemaal samenhangt is waarschijnlijk iets moeilijker. Hoewel dat in de Romeinenbrief over het algemeen erg meevalt. Beslot, dat is een brief die de reputatie heeft het meest logisch opgebouwde klassieke geschrift te zijn wat er maar bestaat. Niet alleen uit de Bijbel, maar ook daarbuiten. Dus als het zo logisch is, dan moeten wij toch, wij Westerlingen, wij zouden dat dan toch makkelijk moeten kunnen lezen. Maar dan moet ik u waarschuwen voor de brieven van Johannes. Eigenlijk ook voor het evangelie van Johannes, want dat steekt eigenlijk op gelijke wijze in elkaar. De man heeft een eigenaardige manier van uitdrukken. Een wijze van redeneren waarin logica nauwelijks een rol speelt, maar waarbij het van het allergrootste belang is dat wij de betekenis van bepaalde begrippen leren verstaan of verstaan, omdat we anders de gedachten van de apostel absoluut niet kunnen volgen. Zo zit dat nou eenmaal. En een van de problemen, als ik het mag zeggen, ik zeg iets wat nou niet helemaal meteen in alle handboeken staat, maar als ik het mag zeggen, ik denk dat de Johannesbrieven, openbaring van Johannes, maar zeker ook het evangelie van Johannes over het algemeen heel slecht begrepen wordt, om de eenvoudige reden dat men die gedachtegang niet kan volgen en onvoldoende geoefend is in de taal. En ik bedoel niet de Griekse taal of de Hebreeuwse van mijn part, maar gewoon de Nederlandse taal. Dus dat is een waarschuwing vooraf. En dan beginnen wij te lezen, dan staat er: hetgeen van de beginnen was, hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij gezien hebben met onze ogen, hetgeen wij aanschouwd hebben, en vervolgens en hetgeen onze handen getast hebben van het woord des levens. En terwijl we dat lezen, denken we meteen al: man, schiet op. Want het begint steeds overnieuw. Toch? Hetgeen van de beginnen was. Dan begint hij overnieuw. Hetgeen wij gehoord hebben. En weer overnieuw. Hetgeen wij gezien hebben met onze ogen. En weer overnieuw. Hetgeen wij aanschouwd hebben. En dan eigenlijk nog een keer. En hetgeen onze handen getast hebben van het woord des levens. Waarna de volgende vraag is: hoe kun je in vredesnaam het woord des levens horen? Dat kan. Hoe kun je het zien, hoe kun je het aanschouwen en hoe kun je het tasten? Wat denkt de man eigenlijk als hij die term woord des levens gebruikt? En wat verstaat hij eronder? Want woord, laat ik des levens nog maar even weg. Want woord, ja, dat kun je horen. Dat is ook Bijbels, dat kan ik zelfs uit de Bijbel aantonen. Dat woord is per definitie niet eens dat wat geschreven is, maar dat wat gehoord wordt. Want staat er, het geloof is uit het gehoor. En het gehoor is door het woord Gods. Woord is niet wat geschreven zou worden, hoewel het gebeurd is natuurlijk. Maar woord is wat gepredikt zou worden. Enzovoort. Maar hoe kun je nou woord zien? Dan wel aanschouwen, dan wel tasten. En als ik dan nog verder ga, dan staat er: hetgeen onze handen getast hebben van het woord des levens. En daarna zegt hij: want het leven is geopenbaard. En daar staan we weer op het verkeerde been. Want wij dachten dat het over woord ging. Dat had de man zelf gezegd. Toch? Maar dan gaat hij verder over, niet over woord, maar over leven. Enzovoorts. Nou, daar heb je nou meteen een introductie van de wijze van schrijven van Johannes. Hij noemt het een en gaat verder over het andere. Dat lijkt wartaal op het eerste gezicht. Mensen hebben dat wel eens gezegd. Die zeggen, nou, ik vind het zo'n chaos. Ik kom er niet uit. Ik begrijp er niets van. Ik heb één vers nog niet eens volgen. Laat staan drie achter elkaar. Maar waar het door komt, is gewoon doordat de apostel deze begrippen, woord, leven, licht, gemeenschap, enzovoort, blijdschap. Hij gebruikt deze nogal abstracte begrippen in een heel brede betekenis en daardoor in een overlappende betekenis. Met andere woorden, hij zegt woord en hij bedoelt leven. En hij zegt leven en hij bedoelt licht. En hij zegt licht en hij bedoelt gemeenschap. En hij zegt gemeenschap en bedoelt liefde. En daarna zegt hij liefde en hij bedoelt woord. En dan zijn we weer rond. Ik weet niet, er hadden nog wel een paar woorden vermoedelijk tussen gekund. Maar ik heb ze niet geoefend vanmiddag. Hè. Nou goed. Maar ik begin maar gewoon overnieuw. Dan bent u vast gewaarschuwd. De apostel zegt, hetgeen van de beginnen was. En als we al die herhalingen, dan wel bepalingen, want hoe ze precies heten weet ik eigenlijk ook niet. Maar als we die allemaal buiten beschouwing laten en zoeken waar de hoofdzin nou eigenlijk verder gaat, schrikt u niet, dan komen wij pas terecht halverwege vers 3. En dan hebben we toch een flink stuk overgeslagen. Want hij zegt, hetgeen van den beginnen was, vers 3, dat verkondigen wij u. En wat u dus eigenlijk zegt, is wat wij u verkondigen, is niks nieuws. En het was er altijd al. Het is dus in principe een oude boodschap. En daarna, want ik ga er niet verder op door nu nog. Daarna gaat de zin weer verder, want de vraag is, vervolgens kennelijk, waarom verkondigt hij ons hetgeen van den beginnen was? En dan is het antwoord, dat doet hij, opdat ook gij met ons gemeenschap zou hebben. Maar dat zegt hij ook een paar keer. Want daarna zegt hij, en opdat deze gemeenschap ook zij met de Vader. En wellicht, en opdat deze gemeenschap ook zij met zijn Zoon Jezus Christus. En dan vers 4, en deze dingen schrijven wij u, opdat uw blijdschap vervuld zij. En bij nader inzien bedoelt hij niet 4 of 5, hoeveel tenminste, verschillende dingen, maar gewoon 1 en hetzelfde. Maar Johannes' probleem is kennelijk dat 1 en hetzelfde op zoveel verschillende manieren gezegd kan worden. En wellicht ook zou moeten worden, opdat wij werkelijk zouden begrijpen waar het allemaal over gaat. Met andere woorden, als ik vers 1 tot en met 4 in één keer samenvat, dan is het gewoon dat Johannes zegt, hetgeen van de beginnen was, dat is iets ouds zonder meer, dat verkondigen wij u, nou ja, opdat gij in alle blijdschap gemeenschap met elkander zou hebben en met God en met zijn Zoon Jezus Christus en verblijd zou worden, uw blijdschap zou vervuld zijn en gij in het licht zou wandelen enzovoort. Nou heb ik al even doorgegrepen naar vers 5, 6 en 7 enzovoort. En ik heb er nog één vergeten. Wij verkondigen u dit wat van de beginnen was, opdat het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, ons zou reinigen van alle zonden. Maar dat was de laatste zin in vers 7. En daarna stellen wij dus vast dat de apostel bepaalde zaken vele malen herhaalt, met andere termen in elk geval. En dat hij in ieder geval, net als de apostel Paulus, er soms een sport van maakt om er een heleboel tussenzinnen tussen te zetten. Waardoor het wat lastig is om de hoofdzin vast te houden. Zie? Het wordt dus wat lastig. Maar we zullen langzaam gaan vanavond. Hetgeen van den beginnen was, wat was het dan van den beginnen?
Het woord.
Precies, dat is de conclusie uit de volgende paar woorden. Namelijk, hetgeen wij gehoord hebben. Dan was het dus het woord, hetgeen van den beginnen was. En daarmee zijn we terecht bij merkwaardige wijze de introductie van heel wat meer nieuwtestamentische bijbelboeken. Want merkwaardigerwijze heel wat nieuwtestamentische bijbelboeken beginnen met vast te stellen dat hetgeen verkondigd wordt inderdaad helemaal niets nieuws is. Het nieuwe is echter dat het openlijk verkondigd wordt. Maar nieuw is het niet. Integendeel. Of, want ik raak altijd wat besmet door de wijze van redeneren van Johannes, dus ik zeg het ook een paar keer met andere woorden. Dus of, en dan komt hij op een andere manier, het evangelie dat in onze dagen, dat wil zeggen sinds de opstanding van Christus gepredikt wordt, is niet nieuw. Het is hetgeen God van oudsher, ik zou bijna zeggen sinds Genesis, nee, ik zeg gewoon sinds Genesis 1, al aangekondigd heeft. Dus niks nieuws aan. Het punt was echter dat voor het eenmaal zover was, dat inderdaad leven, waarover Johannes hier ook spreekt, geopenbaard werd. Dat wil zeggen, voordat beloofde leven verscheen, passeerde er 4000 jaren pakweg. Ongeveer. Met andere woorden, men heeft er eeuwenlang, duizenden jaren lang, op moeten wachten. Maar het was aangekondigd. En het punt is dat door de opstanding van Christus, datgene wat aangekondigd was, ook daadwerkelijk gerealiseerd was. En sindsdien wordt het openlijk, vrijuit, zonder bedekking, gepredikt. En dat zeg ik niet. Ik zeg net, dat staat in zoveel andere schriftplaatsen en vooral in zoveel eerste hoofdstukken. Proef op de som. Matthäus 1. Vers 1, het boek des geslachts van Jezus Christus, de zoon van. Nee, broer. De zoon van David, de zoon van Abraham. Waarna volgt, zeggen wij, een geslachtsregister van de Heer Jezus vanaf Abraham en via David. En waarom staat het daar? Wel om de eenvoudige reden dat die Jezus Christus, die immers in het boek besproken wordt, inderdaad degene is die vooraf beloofd was, in elk geval aan Abraham. Want aan Abraham was een zaad beloofd in het enkelvoud. U bent nog redelijk thuis in de Bijbel, mag ik aannemen. Galaten 3. Zijn zaad, niet in het meervoud, maar in het enkelvoud. Niet als van velen, maar als van één, Abraham en zijn zaad, het welk is Christus. Het beloofde zaad, dat komen zou. En Matthäus 1 opent ermee. De verschijning van de Heer Jezus Christus is niks anders dan de vervulling van beloften die al aan Abraham gedaan zijn. En die in de loop der tijd natuurlijk vele malen bevestigd zijn. En in het bijzonder ook aan David. En vandaar dat die twee namen meteen in het eerste vers van Matthäus genoemd worden. En dan wordt het register genomen. Nou ja, ja, een register is in elk geval vanaf Abraham tot op Christus, de opgewekte, wel te verstaan. Ik ben geneigd te zeggen van Abraham via David en via Jezus naar Christus. Want zo staat het echt. Nou, daar gaat het me nou verder niet om. Het gaat maar om het idee dat het Nieuwe Testament, dan wel het Matthäus-evangelie, niet zomaar opent met de geboorte van de Heer Jezus of zo. Maar in tegendeel, het haakt met grote nadruk aan bij de Oudtestamentische geschiedenis en aan de beloften die God in het verleden gedaan heeft. En als daarna het verhaal verder gaat, wordt ons meteen de naam van Jozef geïntroduceerd. Dus dan ben je nog verder terug in de Bijbelse geschiedenis. En daarna wordt verwezen naar profetieën uit Jesaja bijvoorbeeld. Nee, ik zoek er met opzet niet op. Het is nou, kerst is nou weer geweest. Tel, hè? Nou goed, zo begint Matthäus. Nou, Marcus en Lucas sla ik over, maar Johannes kan ik natuurlijk nooit passeren. Maar ik doe het toch. Daar kom ik straks nog wel even op terecht. Wat ik zou moeten noemen is in het bijzonder de Romeinenbrief. Even de meest fundamentele brieven. Waarschijnlijk de meest fundamentele brief in het Nieuwe Testament. Er staat daarom ook vooraan. Romeinen 1, vers 1. Nou ja, in Romeinen 1, vers 1 vinden we de afzender van de brief. Maar terwijl hij nog bezig is de afzender te introduceren, spreekt hij precies over wat ik nu juist zei. Hij begint namelijk met Paulus, dienstknecht van Jezus Christus, geroepen apostel, afgezonden tot het evangelie van God. Dat staat allemaal op zijn visitekaartje, om zo te zeggen, dan wel in zijn briefhoofd. Het gaat nog iets verder. Maar goed, maar dan onderbreekt hij de opsomming en zegt meteen: het evangelie van God, het welk hij tevoren beloofd had door zijn profeten in de heilige schriften. Waarvan akte. Met andere woorden, wat er nu ook volgt, het was tevoren beloofd. En daar gaat het maar om. Het is niks nieuws. Mag dan een nieuwe bedeling zijn. Het mag dan gaan over een nieuw verbond. Nee, niet weg dat hoe nieuw het ook is. Het is oud in de zin van dat het tevoren beloofd was. En waar het beloofd was? Wel, meestal, als je vraagt waar was dan dat evangelie God, van God tevoren beloofd? Waar vinden we dat dan in het Oude Testament? Dan wijst men meestal op de bekende uitspraak van de Heer aan het adres van Adam en Eva, de slang enzovoort. Uitspraak over het zaad van de slang, dat het dat vermorzeld worden, althans de kop van het zaad van de slang zou vermorzeld worden door het zaad van de vrouw. De tekst noemt men het proto-evangelie. Sinds men het zo genoemd heeft, kan men er nooit omheen, als het dus hier staat tevoren beloofd, waar dan? In het proto-evangelie dus, want proto betekent zoveel als voor. Een evangelie lijkt me duidelijk. Dat wil zeggen, men gaat ervan uit, het is algemeen aanvaard ook, dat daar tevoren het evangelie beloofd werd. Ik persoonlijk ga bij voorkeur nog veel verder terug. Nou, ik kan niet veel verder natuurlijk, maar goed. Maar ik ga meestal terug naar Genesis 1 vers, wat is het, 3? Omdat Paulus dat ook doet. Ik ga altijd met Paulus mee. Met al die apostelen trouwens ga ik mee. Maar met Paulus ook. Paulus zegt, God die gezegd heeft dat licht in de duisternis zou schijnen. En dan is de vraag, waar heeft hij dat dan gezegd? En dat is in Genesis 1 vers 3, dus dan ben je erg vroeg. Vanaf het allereerste begin, licht is immers evangelie. Dat hoef je maar aan Johannes te vragen. En dan is het volstrekt hetzelfde. Het evangelie is licht, is leven, kracht, geest, gemeenschap, liefde. Noem maar op. Nou goed, tevoren beloofd dus. Daarna staat hier in Romeinen 1 er ook bij dat het evangelie is van God. Van zijn zoon die geworden is uit het zaad van David. Zodat we hier net als in Matthäus 1 verwijzing vinden naar de beloften aan David. En dat is niet voor niks, om de eenvoudige reden dat de belofte aan David was de belofte dat uit David een zoon zou voortkomen. Die, een zoon van David dus, die een onwankelbaar koninkrijk zou hebben, een onvergankelijk koninkrijk, maar van wie ook gezegd wordt in één adem, in 2 Samuel 7, dat hij zoon van God zou zijn. En dat is dus ook prompt wat hier aangehaald wordt, want in vers 3 staat, die geworden is uit het zaad van David, naar het vlees uiteraard, maar die krachtelijk gesteld is tot zoon van God, want dat staat recht, die krachtelijk verordineerd is tot zoon van God, naar de geest der heiligmaking uit de opstanding der doden. En daar is het verhaal weer mee rond. Deze beide versen, vers 3 en 4, verwijzen dus rechtstreeks naar 2 Samuel 7. En terwijl ik het zeg, sta ik te kijken of er een verwijzing onderaf gedrukt is, maar helaas, nee. Het had wel gemoeten, want als het ergens vandaan komt, dan is het uit 2 Samuel 7. Het is een belofte van Gods, want beloften zijn het. En daar gaat het maar om. En dus, als daar sprake is van de verschijning van de Heer Jezus Christus door de opstanding uit de dood, dan betekent dat dat het niks nieuws is. Dat wil zeggen, de gebeurtenis is nieuw, wat tot stand gebracht wordt is nieuw, maar de gedachte als zodanig is helemaal niet nieuw. Integendeel, God heeft dat van den beginnen, sinds Genesis 1, als u het mij vraagt, aangekondigd. Dat is Romeinen. En daarna zeg ik, Oké, okay, even in gedachten zo. Daarna komen wij in 1 Korinthe, zoek het niet op. Maar dan komen wij in 1 Korinthe, dat is trouwens ook een aardige. Want de Korinthebrief wordt ingeleid door het hele eerste hoofdstuk van 1 Korinthe. En 1 Korinthe 1 spreekt in het bijzonder daarover dat de wijsheid der mensen is weggenomen, is vergaan. De wijsheid der wijzen is vergaan en heeft plaats gemaakt voor wat de mens dwaasheid acht, maar wat wijsheid van God is. Enzovoort. En dan vind je dus feitelijk ook de hele Oud-Testamentische geschiedenis in 1 klap samengevat en aan de kant geschoven. Vervolgens. Omdat God inmiddels gedaan heeft wat hij beloofd had. Want hij had beloofd dat de wijsheid der wijzen zou vergaan. Er staan wel schriftverwijzingen bij hoor. In mijn Bijbel ook. Ja. God had er gezegd dat hij de wijsheid der wijzen zou doen vergaan enzovoort. Ja, dat dwaasheid daarvoor in de plaats zou komen. Dwaze woord des kruises wordt het daar genoemd. Maar dat is wijsheid Gods. Het is een andere manier om precies dezelfde dingen naar voren te brengen. Namelijk wat God beloofd heeft van oudsher, heeft hij inmiddels vervuld. Het feit is nieuw, maar de gedachte, de waarheid als zodanig, is helemaal niet nieuw. Nou goed. En in het passeren kom je natuurlijk voorbij Galaten. Oh, Galaten 3 is natuurlijk wel aardig om even aan te halen in dit verband. Galaten hoofdstuk 3, die citeer ik dus straks uit het hoofd al even. Vanwege dat zaad van Abraham in het enkelvoud, het welk is Christus, lijkt me al duidelijk genoeg nu. Maar ik kan er nog wat aan toevoegen, want in Gelaten 3, vers 8, schrijft de apostel, en de schrift tevoren ziende, kan de schrift ook kijken. Dat is ook een moeilijke manier van uitdrukken, maar dit is gewoon Paulus. Valt dus wel mee, hè? De schrift tevoren ziende, ik ga het heus niet uitleggen, hè? De schrift tevoren ziende, dat God de heidenen uit het geloof zou rechtvaardigen ooit een keer in de toekomst, heeft tevoren aan Abraham het evangelie verkondigd, zeggende, in u zullen al de volken gezegend worden. En niet alleen in u, maar in het bijzonder ook in uw zaad, zoals hierna, in ditzelfde hoofdstuk uiteengezet. Met andere woorden, dit evangelie, deze blijde boodschap, dat de mens inderdaad door geloof en niet door de wet gerechtvaardigd wordt voor God, deze blijde boodschap is tevoren al aan Abraham verkondigd. En daarna staat er, en de wet die na 430 jaar gekomen is, wordt niet krachteloos gemaakt. Hè? Of de belofte wordt niet krachteloos gemaakt door de wet die na 430 jaar gekomen is. Dat is vers 18. Kortom, dat evangelie is ouder dan de wet. En hoewel het als zodanig pas gerealiseerd was, en dus pas eeuwig leven tot stand gebracht was, na de beëindiging van de wet, was het al aangekondigd, meer dan 430 jaar voordat de wet er was. En daar gaat het maar om. Zie? Niks nieuws dus, integendeel. Het betekent ook dat al die nieuwtestamentische waarheid in het Oude Testament op een of andere wijze gevonden kan worden. Ik zeg met opzet gevonden kan worden, omdat het impliceert dat men er wellicht naar moet zoeken. Hetgeen geen probleem is, omdat onze opdracht ook niet was om de Bijbel te lezen regelmatig. Nee, ik zal het nooit vergeten dat iemand me dat zei. Het staat nergens in de Bijbel dat je de Bijbel moet lezen. Ja. Er staat dat je hem zou onderzoeken. Onderzoekt de schriften. En parallelteksten dan, varianten daarop. Al de schrift is nuttig tot, ja, niet om te lezen aan tafel. Er is niks meer mis om dat te doen overigens. Maar daar ging het niet over. Hè? Het is nuttig tot onderwijzing in de rechtvaardigheid. Wat is dat? 1 Timotheus 3 vers 16? 2 Timotheus. 2 Timotheus 3 vers 16. Dank u broeder. Het is altijd een concordantie in de zaal. Gelukkig. Ik reken er ook altijd een beetje op. 2 Timotheus 3 vers 16. Kijk, dat is waar het om gaat. Men zou dus de schriften onderzoeken en als men dat doet, zou blijken dat men deze nieuwtestamentische waarheden gewoon vindt in het Oude Testament. Daarna noem ik alleen nog Hebreeën 1, omdat die zo mooi samenvattend is en omdat het ook staat aan het begin van de brief. Hebreeën 1, vers 1, dat hoef je niet eens op te zoeken, want die kent u ook uit het hoofd, hè. De eerste drie versen, of vier wellicht, zouden we uit het hoofd moeten kennen. Hebreeën 1, vers 1, God. Leuk, hè? Kijk, als Johannes begint, in 1 Johannes 1 zegt hij, hetgeen van de beginnen was. Maar wat was er van de beginnen? God. God. Hebreeën 1, vers 1. Voortijds, veelmaal en op velerlei wijze tot de vaderen gesproken hebbende door de profeten. En dat wordt dus de hele Oud-Testamentische geschiedenis samengevat. Dan wel alle Oud-Testamentische geschriften van Mozes, zal ik maar zeggen dan, voor het gemak tot en met Malachi. Die God, die voortijds veelmaal en op velerlei wijze tot de vaderen gesproken heeft door de profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. En dat is nieuw. Nou, daar gaat het om. En in de rest van de brief vinden we dan vervolgens hoe inderdaad God voortijds op velerlei wijze tot de vaderen gesproken heeft. Met name ook via de inzettingen van de tempel, dan op tabernakeldienst onder de wet. En die inzettingen worden beschouwd als worden gebruikt als aanschouwelijk voorbeeld, om zo te zeggen, voor een uiteenzetting van nieuwtestamentische leer. Het idee is dat zoals de hoge priester, als ik het heel kort zeg, zoals de hoge priester eenmaal per jaar inging in het heilige der heiligen, wat voor die tijd afgesloten was, zo is de echte hoge priester, de enige echte, naar de ordening van Melchizedek dus, Christus eenmaal en voor altijd ingegaan in het enige echte heilige der heiligen. Waarna twee verklaringen gegeven worden. De een is, de Heer is ingegaan in het heilige der heiligen, namelijk het nieuwe verbond. Of, de Heer is ingegaan in het heilige der heiligen, namelijk de hemel zelf. Het ware heiligdom, niet met handen gemaakt. Beide verklaringen in Hebreeën 9 overigens. Maar waar het om gaat, is dus dat deze nieuwtestamentische leer, om zo te zeggen, simpel gebaseerd wordt op oudtestamentische schriften. Want daar in het Oude Testament werd het evangelie, dan wel het nieuwe verbond, dan wel Christus, dan wel de uitstorting van de Heilige Geest, dan wel eeuwig leven aangekondigd. Zie, ik raak besmet. Ik begin ook een heleboel termen achter elkaar te noemen, terwijl ik eigenlijk gewoon hetzelfde bedoel. En ik doe het uiteraard met opzet, omdat de fout die zo dikwijls gemaakt wordt, met name in de boeken van Johannes, is dat men al die verschillende woorden een onderscheiden betekenis geeft. Waarna men hetzelfde dikwijls doet met heel wat andere schriftgedeelten. En daardoor wordt de Bijbel daadwerkelijk in stukken geknipt, dan wel gescheurd enzovoort. En houden wij een chaos in plaats van een kosmos over. Dat is wat er gebeurt. Nou goed, dit was Hebreeën 1, ik ga er maar niet verder op in. Want anders ga ik met u samen tellen hoeveel oudtestamentische schriftplaatsen in de eerste twee hoofdstukken van Hebreeën geciteerd worden. En dat zijn er toch wel wat veel, dus dat doen we dan maar niet. Maar ik zou nog terug naar het evangelie van Johannes. Hoofdstuk 1, uiteraard. Daar gebeurt precies hetzelfde. Ik ga er niet gedetailleerd op in, we hoeven nu niet het Johannes-evangelie te bespreken. Maar het is de moeite waard om bij gelegenheid voor uzelf dat hoofdstuk, althans het eerste deel van het hoofdstuk, naast 1 Johannes 1 te leggen. Om het gewoon naast elkaar te lezen en te proberen in beide schriftgedeelten de gedachtegang te volgen. Het zal blijken precies dezelfde gedachtegang te zijn. Want daar begint Johannes in vers 1 van Johannes 1. In de beginnen was het woord. En wat lazen wij in 1 Johannes 1? Hetgeen van de beginnen was en hetgeen wij aanschouwd hebben van het woord. En dat woord was dus van den beginnen. Staat er precies zo. Nee, staat er niet precies zo. Er staat precies hetzelfde. Staat er op een andere manier. Maar het is volstrekt dezelfde idee. Van den beginnen was het woord. In de beginnen was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God. Dat betekent gewoon dat al wat men van God kon kennen, in het algemeen, werd geopenbaard door het woord God. God liet zich kennen doordat hij sprak van den beginnen. Er is niks moeilijks aan. Niet meteen hard voor stapel lopen en van alles erin lezen wat er nou ook niet meteen staat. Hè? Het is een heel eenvoudige gedachte. In de beginnen was het woord en het woord was bij God en het woord was God. En als Johannes zegt het woord was God, is dat niet zo'n heel diepzinnige filosofie. Men denkt dat het diep filosofische wijsheid is, maar het is het niet. Nou ja, dat kan het zijn. Wij kunnen er diep filosofisch over nadenken. Nou ja, naar sommigen van ons is er. Ja, laten we zitten. Maar dat is het niet. Ik denk dikwijls dat men Johannes veel te hoog inschat. Begrijp je me goed? Ik zeg niet dat Johannes niet zo hoog moet inschatten. Ik zeg alleen dat men vaak veel moeilijker doet dan noodzakelijk is. Als Johannes zegt God is woord en het woord is God, betekent het gewoon dat God per definitie degene is die spreekt. En dat ook altijd gedaan heeft. Dat het een wezenskenmerk is van God dat hij spreekt. Er is niks diepzinnigs aan. Je begint gewoon je Bijbel te lezen en er blijkt dat al wat God doet, doet hij door te spreken. En God zeide. En wat zei hij ook alweer? Er zij licht, en staat hier 2 versen verder. Juist. Precies. De gedachte is gewoon dat God vanaf den beginnen gesproken heeft. Het is precies hetzelfde als God eer voortijds veel malen op vele wijze tot de vaderen gesproken hebben. De oudste vader is nog altijd Adam gewoon. Toch? Ik verdenk hem ervan. Ik moet gewoon zeggen, hij is dan ook de eerste mens die wat geschreven heeft wat we nog steeds in de Bijbel vinden. Jazeker. Vanaf hoofdstuk 2 in Genesis, ongeveer, want het gaat er nog niet precies om. Werd inderdaad door Adam geschreven. Zijn handtekening staat eronder, dus kan niet missen. Dat ga ik nou niet uitleggen, dat is een andere keer weer. Hè? Maar het gaat maar om het beginsel. In de beginnen was het woord. Dat wil zeggen, vanaf den beginnen is gesproken. Door wie? Wel, het woord was bij God. Of met God, willen sommigen het vertalen. Maakt mij niks uit, want de volgende zin zegt toch, en het woord was God. Dat wil zeggen, God is degene die spreekt en als er sowieso gesproken wordt en dus zinnige dingen gezegd worden, kan het alleen maar van God zijn. Dat is het verhaal. Er is echt niks moeilijks aan. Daarna, maar ik ben geneigd dat in een voetnoot of in de zijlijn te schrijven, daarna vragen wij, en waarover heeft God gesproken? Over zijn zoon, ja, over de Heer Jezus Christus. Dus kan Johannes ook zeggen, de zoon is het woord en het woord is de zoon. Enzovoort. En dat zeggen wij dus ook. Maar het zou ons niet moeten verhinderen om eerst gewoon de normale letterlijke betekenis van zo'n vers te verstaan. En de letterlijke betekenis is dat God van de beginnen gesproken heeft. God heeft altijd gesproken. En zelfs zegt Johannes, door dat woord God is ook de hele schepping ontstaan. Dus mochten wij onder de beginnen verstaan het begin van de schepping. Wel nu, de schepping is ontstaan uit het woord God. Ja, wanneer? Dat doet er nou niet toe. Maar dat is wat hij zegt, hè. Alle dingen zijn door hetzelfde, namelijk door het woord gemaakt. En zonder het woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. En het feit alleen al dat er dingen zijn, wil zeggen dat God spreekt. Moeilijker is het niet. En zo is het altijd geweest. Daarna lees ik vers 4 lees ik ook. In het woord was het leven en het leven was het licht der mensen. Zodat de apostel even gauw 2 andere woorden invult voor woord. Want als God woord is, is hij ook licht. Ja, dan sprak hij ook meteen over licht. eerste keer dat God iets zei, in de Bijbelse geschiedenis althans, is er zij licht. En als een woord Gods komt, komt er dus licht. En als u wat diepzinnigs wil horen, moet u toch bij Paulus zijn. En Paulus zegt, al wat openbaar maakt, is licht. En aangezien woord openbaar maakt, is het dus licht. Dat is Efeze 5. Nou goed. En licht is leven uiteraard, en woord is leven. Daar hebben we het nog over, maar dat is wat Johannes in 1 Johannes 1 dus ook zegt. Daarna staat er in vers 5, en het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het zelf niet begrepen. Dat is de situatie vanaf den beginnen. Want vanaf den beginnen heeft God gesproken en vanaf de beginnen is het zo geweest dat de mens niet naar het woord Gods wilde luisteren en de duisternis verkoos boven het licht. En zo staat het daarna letterlijk in Johannes 3. Het licht was in de wereld, maar de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht, want hun werken waren boos. Wanneer? Dat is altijd zo geweest. Heel de oud-testamentische geschiedenis door. En in het bijzonder dus de geschiedenis van Israël. Lijkt me niks moeilijks aan. Zo was het. En zo wordt het later door Stefanus in zijn reden gezegd. En met name uitgebreid. En door Paulus later ook. Enzovoort. Ze hebben altijd de profeten vervolgd. En als het even kon gedood. Enzovoort. Nou goed. En bij voorkeur in Jeruzalem, zei de Heer Jezus. We vinden die gedachte dus inderdaad op vele plaatsen. Nou goed, kortom, de situatie was die, zoals je ook inderdaad in vers 10 van Johannes 1 staat, het licht, of hij, net zo je wilt, je mag ook gewoon vertalen met het, hoor. Het was in de wereld en hoewel de wereld door hem is gemaakt, heeft de wereld hem niet gekend. Wanneer niet? Nou, heel de oud-testamentische geschiedenis door. En wellicht tot in onze dagen dus, maar daar kan Johannes het hier moeilijk over hebben natuurlijk. Maar hij kijkt terug en zegt, het is altijd zo geweest. Niettemin is het idee dat God gesproken heeft, dat God beloften gedaan heeft, en dat die beloften inmiddels in de Heer Jezus Christus vervuld zijn geworden. En dat is wat hij in het bijzonder dan zegt vervolgens in vers 14. Als hij zegt, want het woord of en het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Natuurlijk is een overdrachtelijke wijze van redeneren, maar het idee is gewoon dat het woord wat God van oudsher gesproken heeft, gestalte heeft gekregen in de persoon van de Heer Jezus Christus. En waar dat woord de komst van de Messias beloofde, kun je dus zeggen als de Messias verschenen is, het woord is vlees geworden. Er is nog veel meer dan vast, maar dat vertel ik u nu niet. Waar het maar om gaat is dat we hier gewoon een samenvatting vinden van de oud-testamentische situatie waarbij dat licht er wel was, waarbij dat woord Gods er wel was, maar niemand beliefde het. En u en ik weten dat dat in het algemeen in onze dagen nog steeds zo is en dat de wereld nog steeds dan wel weer in duisternis is. Het is maar welk schriftgedeelte we lezen, maar dat is wat de schrift zegt en in het bijzonder ook daadwerkelijk het Johannes-evangelie natuurlijk. Nou goed, dat het overigens gaat over oud-testamentische situatie die hier beschreven wordt in de eerste verse van Johannes 1, mogen blijken uit vers 12. Dat is belangrijk hoor, even goed opletten wat ik nu zeg. Ik zei dat het gaat om oud-testamentische waarheid tot en met vers 13 eigenlijk, mogen blijken uit vers 12, waar staat maar zoveel hem, het woord, het licht. Het leven. Zoveel hem aangenomen hebben, heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden. Mijn eerste commentaar op dit vers is dat dat onmogelijk een beschrijving kan zijn van onze tegenwoordige tijd, na de opstanding van Christus, om de eenvoudige reden dat een ieder die hem aanneemt, nu niet macht ontvangt om kind van God te worden. Recht is het woord eigenlijk hoor. Die ontvangt niet het recht om kind van God te worden. Die wordt kind van God. Toch of niet? Wij zullen daar later nog een keer over struikelen. Naar aanleiding van 1 Johannes hoofdstuk 3. Want daar schrijft de apostel, ziet hoe groot de liefde ons de Vader geschonken heeft, dat wij kinderen Gods zouden genaamd worden. Dat is zelfs wat hier staat. Heeft hij macht gegeven om kinderen Gods te worden. Maar daar zegt hij bij, en we zijn het ook. En vervolgens, geliefden, nu zijn wij kinderen Gods. Wij ontvangen namelijk, als wij tot geloof komen, niet het recht of de macht om kind van God te worden. Dat is de oudtestamentische situatie. Abraham, om dan maar de belangrijkste oudtestamentische gelovige te noemen, eenvoudig omdat hij ons het meest in het nieuwe wordt voorgehouden. Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend en hij ontving het recht om kind van God te worden. Maar hij zou toch nog even moeten wachten. Toch? Daar was het wachten op. Het wachten was in elk geval op de verschijning van de Messias die het leven en de onverderfelijkheid aan het licht zou brengen. Dat is niet eens Johannes, dat is Paulus. In de brief aan Timotheus. Dus in oudtestamentische tijd gold dat zoveel hem aangenomen hebben, dan wel zoveel het licht namelijk, het woord, aangenomen hebben, die ontvingen macht om kinderen Gods te worden. Het recht namelijk, later, om ooit kind van God te worden, wanneer dat kon, wanneer het eenmaal zover was, wanneer aan de voorwaarden was voldaan van Gods wegen. Kortom, wanneer dit leven geopenbaard zou zijn, dan wel tot stand gekomen zou zijn, net zo je wilt. Zie? En daarom gaat vers 1 tot en met 13 in Johannes 1 over oudtestamentische tijd. En vandaar dat de laatste profeet van het Oude Testament ook uitdrukkelijk genoemd wordt in de versen die ik oversloeg, vers 6 tot en met 9. Want daar gaat het over Johannes de Doper, die door de Heer Jezus genoemd wordt als laatste. En hij noemt hem zelfs grootste profeet van het Oude Testament. Ik denk trouwens dat het betekent, dat het niet betekent de grootste profeet, maar dat het echt betekent de laatste profeet van het Oude Testament. Want de Heer zelf zegt, de wet en de profeten, dat is heel het Oude Testament dus, wet en de profeten zijn tot op Johannes. En daarna verschijnt de Christus. Precies. Zie, gewoon Oud Testament is het. God heeft gesproken, maar men beliefde het niet. Men wilde die wijsheid Gods niet. Enzovoorts. Maar niettemin, God heeft beloofd en heeft zijn woord gestand gedaan. En dat is wat dan in vers 14 staat. Het woord is vlees geworden, heeft onder ons gewoond. Betekent, het woord is vervuld geworden. En als u zegt, ik dacht dat het over de verschijning van Christus ging. Dan zeg ik, ja, zei ik iets anders dan. Het woord is vervuld geworden. Hoe dan? Ja, door de verschijning van Christus. Over wie heel het woord spreekt en waarvan dus gezegd kan worden dat hij het woord is. Met een stijlfiguur, uiteraard. Het woord is vlees geworden, heeft onder ons gewoond en we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd en gehoord en gezien en getast. Maar dat staat er hier allemaal niet bij, maar wel in 1 Johannes 1. Maar het is precies dezelfde gedachtegang. We hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des enige geborene van de Vader, vol, niet van wet, maar vol van genade. Welke genade? Nou, die in het Oude Testament beloofd was. Zie? Daar gaat het steeds om. Het gaat niet om iets totaal nieuws, integendeel. Wij zouden geen nieuwtestamentische Bijbelboeken hebben, wij zouden ook geen Nieuw Testament, in de zin van Nieuw Verbond, hebben, waren het niet dat het in het Oude Testament werd aangekondigd. Het is niks anders dan de vervulling van Gods beloften. Daar is van belang om te zien, want er wordt nog wel eens gedacht van, nou ja, wat in het Oude Testament staat is voor ons van geen enkel belang, hebben wij niets mee te maken enzovoorts. En dikwijls gaat de redenering nog weer veel verder. Die zegt dan, nou ja, in het Oude Testament tot en met Malachi vinden we helemaal niks over onze tegenwoordige tijd. Dat is niet zo, om niet te zeggen, het is nogal naïef, zo'n redenering. Want juist het Nieuwe Testament zegt dat alles wat tot het Nieuwe Testament behoort, inderdaad voortkomt uit Gods beloften in oudtestamentische tijden gedaan. En dus tevoren beloofd. Ja, broeder, dat geldt ook voor gemeentelijke waarheid, waarvan staat dat het volstrekt is naar het plan der eeuwen. naar Gods eeuwig voornemen. Of hoe het maar staat in bijvoorbeeld Efeze 3. Of in Korinthe. Tevoren verordineerd tot heerlijkheid van ons. Enzovoorts. Er staat er allemaal echt heel uitdrukkelijk bij. Waar dan ook. Alle Nieuw-Testamentische Bijbelboeken komen we die gedachtegang tegen. Nou goed, ik laat nu Johannes 1 weer los. En ga nu weer naar 1 Johannes 1. Hetgeen van den beginne was, want God heeft voortijd veel malen op vele wijze gesproken. Hetgeen van den beginne was, want God heeft het evangelie van God tevoren beloofd. Romeinen 1 enzovoort. Hetgeen van den beginne was. Wat was er van het begin? Wel staat er het woord. Des levens. En dan weet u meteen wat des levens betekent. In dit geval. Want kijk, grammaticaal kan de uitdrukking woord des levens een heleboel verschillende betekenissen hebben. Maar in het verband van het vers, maar één. Uiteraard. Dat los je niet op met grammatica of bestudering van het Grieks of weet je veel wat. Absoluut niet. Het is heel simpel. Hetgeen van de beginnen was, hebben wij gehoord, gezien, aanschouwd en getast. Wat was er van de beginnen? Het woord des levens. En wat betekent dat woord des levens? Dat betekent uiteraard dat dat woord leven aankondigde. Daarna zeggen wij natuurlijk snel, want ik ben hier maar voor. Daarna zeggen wij snel, ik dacht dat woord en leven eigenlijk hetzelfde was. Eigenlijk hetzelfde was. Dan zeg ik, ja, dat is ook zo, maar de vraag is waarom? We doen gewoon even een stap terug. Waarom? Omdat het woord Gods per definitie leven aankondigt. En net zei u nog, het woord spreekt over de Zoon. Het woord kondigt de komst van de Messias aan. En dan zeg ik, dat zeg ik toch. Want wie de Zoon heeft, heeft het leven. En wie de Zoon niet heeft, heeft het leven niet. En Johannes 5, die is dezelfde brief. Hoe je het noemt, maakt weinig verschil. Je kunt het op verschillende manieren noemen. Maar waar het om gaat, is dat dat woord spreekt over Christus die komen zal, de Messias die komen zal. En anders gezegd, het woord kondigt eeuwig leven aan, want het is de Messias die het leven aan het licht gebracht heeft. Door zijn overwinning op de dood. Enzovoorts. En dus, woord des levens betekent het woord dat al 4000 jaar lang sprak over leven. Je kunt trouwens nog een ander woord invullen voor leven, namelijk geest. Want het woord heeft 4000 jaar lang geest aangekondigd. De belofte van de uitstorting van de Heilige Geest stamt niet uit Johannes 14 hoor. Die stamt uit het Oude Testament. Eigenlijk ook gewoon sinds Genesis. Nou goed. Hetgeen dan van de beginnen was, dat is het woord. Daarvan zegt Johannes, dat hebben wij gezien. Wel, dat woord gezien? Nee, de vervulling daarvan. Maar daarom kun je wel zeggen dat wij het woord gezien hebben. Of niet? Sterker nog, wij zijn geneigd. Zelfs we zeggen, wij hebben het licht gezien. Maar wat hebben wij gezien? En wat zien wij eigenlijk? Het is voor ons net zo duister als voor de rest van de wereld. Of net zo licht als voor de rest van de wereld. Als wij het licht gezien hebben, wat hebben we dan gezien? Dan zijn we onderwezen geworden en verlicht geworden, betekent dat. Hè? Dan zijn we onderwezen geworden. En beter is natuurlijk te zeggen, dan zien wij de Heer Jezus met eer en heerlijkheid gekroond, die immers het licht der wereld is. Is het licht der wereld, waarom is het dan duister buiten? Ja, omdat die uitdrukking niet een letterlijke is. De gedachte is gewoon dat als een mens dan al zou worden verlicht, namelijk onderwezen, kan het alleen zijn door de Heer Jezus Christus. Er staat in Johannes 1, niemand heeft ooit God gezien. Maar de enige geborene die in de schoot des vaders is, heeft hem ons verklaard. enzovoorts. Wij zijn door hem onderwezen, daarom wordt hij het licht genoemd. Omdat hij ons onderwijst. Ons dus licht geeft. Maar je kunt het veel korter zeggen, met een stijlfiguur, en zeggen hij is het licht. Zolang je dat maar niet letterlijk neemt, want letterlijk is dat niet zo. Nou goed. Weer naar 1 Johannes 1. Hetgeen van de beginnen was, dat is het woord. Hetgeen wij gehoord hebben, ik interpreteer dat gehoord hebben als geloofd hebben. Dat zou men kunnen bestrijden, maar het lijkt me voor de hand te liggen. Want men ziet deze dingen niet als men ze niet gelooft. En dus lees ik gehoord hebben in de betekenis geloofd hebben. Zo komt het vele malen in de Bijbel voor. En zo, ik heb dus het recht om het hier ook zo te lezen. Mede in samenhang met wat er verder staat. Hetgeen van de beginnen was. Kortom, dat wat wij geloofd hebben, dat is wat wij gezien hebben met onze ogen. Want Johannes heeft natuurlijk de Messias en daarmee het leven gezien. Hij was een van de eerste bij het graf van de Heer Jezus. Ik geloof zelfs de eerste, was het niet zo. Hij was de eerste die erin ging, als ik me goed herinner. En hij is de eerste die daar getuige van is, op zekere wijze dan. Hè? Nou goed. Maar hij heeft het gezien. Hetgeen wij aanschouwd hebben, dat is natuurlijk ook gewoon zin. Maar aanschouwen, kijk, zin staat gewoon voor waarneming in het algemeen. Maar aanschouwen, dat heeft van doen met een officiële voorstelling, een demonstratie. Aanschouwen of schouwen wil zeggen dat men naar iets officieels kijkt, naar een speciale demonstratie, naar iets wat er speciaal is om gezien te worden. Dat kun je niet van alles zeggen natuurlijk. Vandaar schouwburg en schouwtoneel, daar worden dingen gecreëerd speciaal om ze te zien. Dat moet je dan gezien hebben, is het idee. Nou, dat heet aanschouwen. Het is een vertoning, dan wel manifestatie of openbaring van het een en ander. En hier gaat het om de vertoning, de manifestatie, de openbaring van het leven. Dat het zo is, dat blijkt wel, want staat in vers 2 de eerste woorden. Daar staat, want het leven is geopenbaard. Kortom, we hebben het geloofd, daarna hebben wij het gezien, we hebben het officieel gezien, namelijk aanschouwd, en we hebben het getast, ongetwijfeld de verwijzing naar die gebeurtenis waarbij de Heer tot zijn discipelen zei, leg uw hand maar in mijn zij, enzovoorts. Dat zei hij niet alleen tot Timotheus een week later, maar hij zei het tot al zijn discipelen een week eerder. Dat wil zeggen, er kan geen twijfel over bestaan. Ik heb wel eens horen zeggen, als één historisch feit bewezen is, dan is het de opstanding van Christus. Het zal je gedacht zijn hoeveel getuigenissen wij daarvan hebben, van ooggetuigen wel te verstaan. Historisch bewezen feit. De slag bij Nieuwpoort weet ik nog steeds niet helemaal zeker. Nou goed. En dat is wat Johannes zegt. Het is gerealiseerd, dat wil zeggen, waar 4000 jaar lang bij wijze van spreken over gesproken is, door tot de vaderen en via de profeten, kortom, wat God 4000 jaar lang aangekondigd heeft, dat hebben wij in concreto gezien. Het is vervuld geworden. En daarna zijn we terecht bij de vele toespraken, nou ja, vele, maar de diverse toespraken in Handelingen bijvoorbeeld, waarin steeds dezezelfde gedachte naar voren komt, dat de opstanding van Christus en al wat ermee samenhangt, is de vervulling van Gods beloften. God heeft zijn beloften vervuld toen hij Christus uit de dood verwekte. En Petrus predikt hetzelfde, de Pinksterdag en besluit met te zeggen, want u komt de belofte toe. Ja, dat wil zeggen de vervulling van de belofte, uiteraard. Kortom, het gaat over het woord des levens, in de zin van woord waarin het leven werd aangekondigd en waardoor men bovendien ook dat leven zou ontvangen, als men immers dat woord gelooft. En daarna zegt hij dus niet, want het woord is geopenbaard, maar hij zegt, want het leven is geopenbaard waarover het woord sprak. Want het leven is geopenbaard. Van openbaren moet ik meteen zeggen dat het betekent dat het voorheen verborgen was op een of andere wijze. En openbaren wil zeggen dat datgene wat zo lang verborgen was, nu definitief, zal ik maar zeggen, onthuld Dat is een mooie andere vertaling voor openbaren. Onthuld is geworden. En dat is inderdaad waar het om gaat. Het leven is geopenbaard. Het was dat wat voorheen werd aangekondigd in het woord Gods. Maar het is inderdaad gemanifesteerd geworden. Het leven is geopenbaard en wij hebben het gezien. En daarvan getuigen wij. Begrijp je me goed? Getuigen in vers 2 betekent in de Bijbel en in ouder Nederlands nooit dat men ergens naar kijkt. Dat denken wij, maar het is niet zo. Getuigen wil zeggen dat men spreekt over iets wat men gehoord, gezien, aanschouwd of getast heeft. Dat is getuigen. En ergens naar kijken, dan zeggen we, ik was er getuige van. Nee, op het moment dat u dat zegt, bent u er getuige van. Maar toen u erbij stond en ernaar keek, was u een toeschouwer. Een kijker. Een kijker. Ik ken iemand die zei, kijkers hebben we in Nederland genoeg, maar we hadden, moeten meer zieners hebben. Nou ja, goed. Nee, dat was Karel Hoekendijk. Hij kon wel eens aardig uit de hoek komen, moet ik u zeggen. Maar getuigen wil zeggen, spreken over wat men beleefd heeft, wat men zelf heeft meegemaakt op een of andere wijze. En dus van wat men of gehoord, of gezien, of getast heeft. Wellicht geroken, maar dat komt hier natuurlijk ook niet voor. Dus ik hoef het ook niet te zeggen. Wij getuigen en verkondigen, dus, verkondigen, het is eigenlijk in de praktijk min of meer hetzelfde. Wij getuigen en verkondigen u lieden dat eeuwige leven. Welk eeuwige leven? Wel, dat eeuwige leven dat wij gezien, gehoord, aanschouwd en getast hebben. Als historisch feit. Dat verkondigen wij u. Wij verkondigen u lieden dat eeuwige leven, het welk bij de Vader was in het verleden dus, en aan ons in het heden dus is geopenbaard. Waaruit meteen de betekenis van openbaring blijkt. Openbaring veronderstelt de onthulling van iets wat er daarvoor was. Nou, zei, nou kijken of we nog allemaal wakker zijn. Net even, hè. Was het dan altijd al eeuwig leven? Want u hebt mij natuurlijk wel eens horen zeggen dat het er nog niet was. Of niet? Nooit goed opgelet. Dat kan ook natuurlijk. Komt veel voor. Niet onder u natuurlijk, maar het komt veel voor dat men niet goed oplet. Dat is waar. Nou, hoe vaak ik al eens via via gehoord heb wat ik allemaal gezegd zou hebben. Jongens. Nou goed, laat maar zitten. Was het dan al eeuwig leven? Nou, als u nou strikt vraagt, ja, maar het was nog niet beschikbaar.
Voor de zonneval was het wel
eeuwig leven. Whenever, daar ga ik niet op in. Eeuwig leven is er altijd geweest in God. Maar God is niet openbaar en was ook niet openbaar. God is namelijk diegene die een ontoegankelijk licht bewoont, die niet gezien kan worden en die ook nooit gezien is. Johannes 1. Niemand heeft ooit God gezien. God is per definitie verborgen. Dat wil zeggen, er was wel eeuwig leven. Natuurlijk is er eeuwig leven in God, maar het was niet beschikbaar voor de mens. Alleen wat beloofd was, dat niet dat eeuwig leven zou ontstaan, maar dat het beschikbaar zou zijn voor de mens. Dat het aan de mens op een of andere wijze ooit gegeven zou worden. Wat erg vreemd is, omdat de mens nou eenmaal sterfelijk was en is. Heb je dat? En daarna is de volgende vraag. En niet wanneer, niet van die moeilijke vragen stellen. We vragen het anders. Wie was de eerste mens die dat eeuwig leven ontving dan? De Heere Jezus Christus. En dat was ook precies de bedoeling. En daar moesten dus alle anderen op een of andere wijze op wachten. Er zijn nogal wat redenen voor aan te geven, maar dat doet er nou niet toe. Zo was het nou eenmaal. Men moest daarop wachten. En zelfs, maar niet me allemaal meteen naar de keel vliegen. Zelfs de Heere Jezus moest daarop wachten. Hetgeen hij trouwens ook zelf zei, toen hij zei, mijn God, hoe lang? meestal vertaald met waarom. Maar dat lijkt me nogal een naïeve vraag. Maar goed, hoe lang hebt gij mij verlaten, verre zijnde van mijn verlossing? Haast u tot mijn hulp, enzovoort. En hij moest er dus op wachten. Net zo goed. Als u dat niet helemaal begrijpt, dat geeft niks. Daar zijn we vanavond niet voor om dat uit te leggen. Dus dat hoef ik nou ook niet te doen. Het gaat maar om het begin, niet of het begrijpen. Het gaat erom dat we vaststellen dat de schrift het leert. Hij moest namelijk eerst ook het een en ander doormaken. Een weg afleggen, of hoe dat maar heten mag. Iets tot stand brengen, bijvoorbeeld de reinigmaking onze zonden in zichzelf. Hebreeën 1 weer, vers 3 nu, hè? Hij moest er ook op wachten. Niettemin, hij is de eerste die dat leven ontving. En toen hij dat ontvangen had, zag Johannes dat, en nog een paar natuurlijk. En Johannes schrijft nou, ik heb het gezien, ik heb het aanschouwd, ik heb het getast. Kortom, het leven is geopenbaard. En dat is wat wij u verkondigen. Ja, wat hij verkondigt is gewoon Christus, de Zoon van God. Maar in de praktijk, wat meer praktische, wat hij verkondigt, is dat het eeuwig leven beschikbaar is. Voor ieder die de Zoon kust, met dank aan Psalm 2. Voor de gelegenheid dan. En dat is dus de prediking. Want het leven dat zo lang geleden werd aangekondigd en wat voor de mens niet beschikbaar was, maar wat er wel was in God, dat leven is inmiddels beschikbaar gekomen. Het was het leven wat God gaf aan de Heer Jezus Christus enzovoort, zodat hij het leven had in zichzelf. En hij is degene die het vervolgens geeft aan een ieder die in hem gelooft, waardoor hij dan dus zelf de oorzaak is voor eeuwige zaligheid en dus eeuwig leven voor allen die hem gehoorzaam zijn. Dat was Hebreeën 5. Nou, daar moeten we dringend bij laten, want het is hoog tijd voor de pauze. En we nemen weer de draad op in vers 2. Want het leven dat aangekondigd was, is geopenbaard. En we hebben het gezien en wij getuigen en verkondigen jullie dat eeuwige leven. Want daar ging het om, niet om leven als zodanig, maar eeuwig leven. Wij verkondigen jullie dat eeuwige leven, het welk bij de Vader was, in God dus, altijd al. Want gelijk de Vader het leven heeft in zichzelf, staat in het Johannes-evangelie. Zo heeft hij ook de Zoon gegeven het leven te hebben in zichzelf. Nou ja, toen dat gezegd werd, moest het nog gebeuren. Maar het is inmiddels gebeurd. Dat wil zeggen, eeuwig leven het welk bij de Vader was. En het is ons, dat wil zeggen aan ons, geopenbaard. Let goed op wat hij zegt, hè. Het eeuwige leven was er altijd al natuurlijk, anders kan het niet geopenbaard worden. Dan moet het er daarvoor al geweest zijn. Want dat is de betekenis van de termen. En waar was het? Wel, het was bij de Vader, dus als het daarna geopenbaard wordt, of is, waar is het dan geopenbaard? Ja, we doen wat oefeningen om te begrijpen wat de man hem eigenlijk allemaal zegt. Het leven was er altijd al bij de Vader. En het is aan ons geopenbaard. Wat heeft Johannes dan getast? Want leven als zodanig is een nogal abstract begrip. Valt weinig aan te tasten.
Degene die leven gebracht
heeft. Het is veel eenvoudiger. Veel eenvoudiger. Hè?
De Zoon.
De Zoon. Als het bij de Vader was en het is geopenbaard. En je weet verder niks. En het is aan ons geopenbaard. In wie is het dan geopenbaard? In wie heeft dat leven gestalte gekregen? De Zoon dus per definitie. Want het was bij de Vader en dus komt het tot ons door, noodzakelijke wijze, de Zoon.
De Zoon was de afdruk van zijn wezen.
Natuurlijk, was, is zelfs, hè? Is de uitdrukking van het wezen Gods. daar komt het inderdaad op neer. Het komt van de Vader en als het openbaar wordt, wordt het openbaar in de Zoon. Dus als je zegt, het woord is openbaar geworden, of het woord is vlees geworden, of het leven is openbaar geworden, dan zeg je eigenlijk gewoon, de Zoon van God is verschenen. Of je zegt, de Messias is gekomen. Of de Christus, Jezus Christus, is uit de hemel nedergedaald. Maar dat staat een paar hoofdstukken verder. Er zijn nogal wat varianten op, maar het is altijd hetzelfde. Het gaat om de verschijning van de Heer Jezus Christus. De Christus, de Zoon van de levende God. Jezus zei, wie zegt gij dat ik ben? En het antwoord was, gij zei, de Christus, de Zoon van de levende God. Dat is wat het is. In hem is dat leven. En dus staat er later, wie de Zoon heeft, heeft het leven. En wie de Zoon niet heeft, heeft het leven niet. Dat is hoofdstuk 5, vers 12. Maar daar zijn we nog niet aan toe. Dan komen we in vers 3, waar dan teruggegrepen wordt, gewoon op vers 1, hè? Hetgeen van de beginner was, het woord des levens namelijk, hetgeen wij dan gezien en gehoord hebben, het woord des levens, dan wel het leven, dan wel gewoon de Zoon van die Vader uit vers 2, dat verkondigen wij u, dat had hij al gezegd, maar nu zegt hij, wij verkondigen dat met een bepaald doel. Want waarom zou je dat verkondigen? Kun je toch in alle gemoeden wel een keer afvragen. Waarom doen we dat eigenlijk? Niet om, om ons af te vragen, zouden we dat wel eigenlijk doen? Nee, we doen het. Maar de vraag is, maar wat is eigenlijk het doel daarvan? Wat is het doel van de prediking van het evangelie? En dan roepen wij meteen dat mensen behouden worden. Ja, dat is wel aardig, maar dan heb je natuurlijk nog niet een antwoord, hè? Want wat is dat nou weer, behouden worden? Toch? Ja, natuurlijk, opdat het inderdaad van praktisch nut zou zijn. Daarom is het gegeven. Waar zagen die mensen in het Oude Testament dan uit, naar de komst van de Messias? Nou en dan? Goed, dan is hij gekomen. En dan? Nee, dat stond in het Johannes Evangelie. In hoofdstuk 3. De Messias, nou en dan? U begrijpt vermoedelijk niet wat ik nou bedoel. Johannes 3 kent u toch? Ja, dat moet u kennen hoor. Johannes 3. Nicodemus ging tot Jezus bij nacht. We hadden het toch over duisternis en licht? Nou goed, hij ging tot Jezus bij nacht en zei, meester, of zoiets, wat hij maar zei, wij weten dat gij een profeet zijt van God gekomen, want niemand kan deze tekenen doen zo God met hem niet is. Typische theoloog aan het woord, die doet het heel moeilijk. Nou ja, goed, want wat hij vroeg, u begrijpt toch wat hij vroeg, of niet? Wat hij gewoon echt vroeg in klare taal is, bent u de Messias of niet? Hokje zwart maken, denk ik altijd. Nou, dat is de vraag, wie is u? Wij weten dat gij zijt een leraar van God gekomen, want niemand kan deze tekenen doen zo God met hem niet is. De vraag was dus eigenlijk, bent u de Messias? Die vraag werd trouwens al gesteld in hoofdstuk 1 aan Johannes de Doper, maar laat me zitten. Die vraag die sudderde al een paar hoofdstukken lang dus in Johannes. Hè? Nou goed, bent u de Messias? En wat zegt de Heer? Die neemt ook een snelle sprong. Dat wil zeggen, een hele gedachtensprong meteen. Hij zegt niet ja en hij zegt niet nee. Hij zegt... Tenzij je wederom geboren wordt, gij kunt het koninkrijk gods niet zien. Dus het gaat niet om de gebeurtenissen, maar het is typisch wel een verslag van Johannes. Er zal heus wel wat meer gezegd zijn, maar het is typisch een formulering van Johannes. Waarbij je heel goed moet opletten, anders begrijp je niet waar het over gaat. Nicodemus zegt, wij zijn de leraar van God gekomen enzovoort. En de leraar zegt, tenzij je wederom geboren wordt, gij kunt het koninkrijk God niet zien. In het Nederlands zeggen we dan, een kanariepietje is ook geel. Ik bedoel, of kennen jullie die uitdrukking niet? Dus niet Fries natuurlijk. Of Gronings, dus dat kennen wij hier niet. Dat is een vaste uitdrukking. Dat is een vaste uitdrukking voor, ja, wat heeft dat nou met elkaar te maken? En wat het met elkaar te maken heeft, ja, dan moet je goed opletten. De vraag is eigenlijk, bent u de Messias? En het antwoord van de Heer Jezus is eigenlijk, ja, Nicodemus, of ik nou al of niet de Messias ben. En dus dat koninkrijk Gods dan wel de hemelen hier kom oprichten. Daar heb je heus niks aan als jij zelf niet eerst wederom geboren wordt. Want wie ik ben is één ding, maar wie jij bent... Precies, dat is een ander ding. Dat betekent het gewoon. Of zou ik het toelichten? Als op datzelfde moment bij wijze van spreken het koninkrijk Gods op aarde zou moeten gestalte krijgen, zou iedereen die niet wedergeboren was gedood moeten worden, omdat iemand die niet wedergeboren is nou eenmaal het koninkrijk niet mag binnengaan of kan binnengaan. En de Heer Jezus ontwijkt dus, zoals altijd, de discussie over de vraag of hij de Messias is. De reden daarvoor heb ik u wel eens genoemd, hè? Nee? Tuurlijk wel. Nou, wat heb ik niet genoemd? De reden daarvoor is heel eenvoudig, maar die had ik dus nu eigenlijk niet moeten zeggen. De reden daarvoor is gewoon, hij was het ook nog niet, hij moest het nog worden. Hij zou het worden, daar gaat het niet om, maar hij was het nog niet. Want hij werd pas officieel, en zolang het niet officieel is, is het niet officieel, nietwaar? Hij werd pas officieel bij zijn opstanding uit de dood. Hij moest het nog worden. Zeker wel. Nou goed, dat maar weer even terzijde. Maar de Heer ontwijkt dus zoals altijd de kwestie. Of hij de Messias, de vraag of hij de Messias is. En in dit geval stelt hij er een andere problematiek, als zo je wilt, tegenover. Zo van, ja, dat kan nog wel wezen, maar... Ik kan het ook anders zeggen. Ik kan ook wel zeggen dat hij, dat de Heer Jezus dacht van, ja, dat... Kijk, Nicodemus, als ik dat ben... Dan loop je een stuk achter, want dan moet je nog wedergeboren worden, anders zul je er niks aan hebben. En zo is het ook. Dat is nu nog zo. En in bepaalde Joodse kring weet men dat ook. Het is meerdere malen geconstateerd. Want het is wel aardig dat men de Messias verwacht. Maar men weet heel goed dat... Ja, soms, hè. Heel goed dat als de Messias komt, zal hij een oordeel brengen over alle ongeloof. En in ieder geval over deze Joodse staat en ook over Jeruzalem. Dat is ook zo, geloven wij ook. Staat gewoon in de Bijbel namelijk. En dat is wat de Heer tot Nicodemus zegt. Ja, je moet wederom geboren worden om dat koninkrijk binnen te gaan. Enzovoorts. Nou goed, in ieder geval, of hij nou al of niet de Messias is, het wordt gepredikt, omdat waar de Messias verschenen is, daar is het leven en de onverderfelijkheid aan het licht gebracht. Ik blijf die tekst uit Timotheus maar citeren. Daar is het leven en onverderfelijkheid aan het licht gebracht. En vervolgens wordt het evangelie gepredikt dat een ieder die gelooft dat leven ontvangt. Opdat hij of zij dat koninkrijk ook daadwerkelijk zal binnengaan. En wij zijn daarin gegaan, uiteraard als wij gelovigen zijn. Want door wedergeboorte gaat men zijn koninkrijk binnen. Per slot, bij zijn opstanding uit de dood begon het koninkrijk, want toen werd hij gesteld tot koning van dat koninkrijk. Dus het allereerste begin, maar niet te minder, het was zo. En ieder die daarna wedergeboren wordt en dus datzelfde eeuwig leven ontvangt, krijgt daardoor deel aan zijn koninkrijk, zo is het. Ja, in onze dagen ook, dat het koninkrijk verborgen is, dat weet ik, maar het is wel het koninkrijk en daar gaat het maar om. Kortom, waarom wordt dit gepredikt? Opdat men aan hem zou deel hebben, zeggen wij. Opdat men wedergeboren zou worden. Maar Johannes zegt dat ook, maar hij zegt het een paar keer en zegt het meteen heel praktisch. Hij zegt, wij verkondigen u dit, vers 3, opdat ook gij met ons gemeenschap zoudt hebben... De variant erop zou bijvoorbeeld zijn, opdat ook gij zoudt worden toegevoegd aan de gemeente die zalig wordt. Met dank aan, wat is het, Handelingen 2 of 3 of wat het maar was. 4 misschien wel. Want zo is dat. En ieder die tot geloof komt, wordt daardoor toegevoegd aan de gemeente. En meer specifiek, ieder die tot geloof komt, wordt daardoor lid van het lichaam van Christus. Kun je ook zeggen. Of wordt daardoor toegevoegd aan zijn kudde. Aangenomen dat hij de herder is. Dus, hè. Of ieder die tot geloof komt, wordt toegevoegd aan zijn volk. Aangenomen dat hij de hoge priester is. Dezelfde gedachte. En er ontstaat dus gemeenschap. Men krijgt er deel aan. En in Efeze vind je een variant, Efeze 3, waar gezegd wordt dat de heidenen zijn mede-erfgenamen, de gelovigen uit de heidenen namelijk, mede-erfgenamen, mede-deelgenoten zijn er beloften enzovoorts. Want de gedachte is inderdaad dat Jood en heiden, wanneer ze tot geloof komen, deel krijgen aan precies dezelfde zegeningen. En in beginsel aan dit leven en alles wat erbij hoort, zei Petrus in 2 Petrus 1. Alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort. Dat is het idee. Kortom, waar iemand tot geloof komt, wordt hij toegevoegd aan de gemeente. Je mag trouwens aannemen dat degene die het evangelie predikt zelf tot de gemeente behoort, vanzelfsprekend. Toch? En dus als iemand gehoor geeft aan het woord, wordt hij aan diezelfde gemeenschap toegevoegd. En dus zegt Johannes, wij verkondigen dat, opdat ook gij, enzovoorts. Opdat ook gij gemeenschap met ons zoudt hebben. Maar dat staat natuurlijk niet op zichzelf, want onze gemeenschap, dat wil zeggen de gemeenschap, de eenheid van de verbondenheid, zo u wil, van de gelovigen, berust op het idee dat elke gelovige in de eerste plaats verbonden is, niet met de andere leden van hetzelfde lichaam, maar met het hoofd. Ik gebruik met opzet andere beelden. Om te laten, uit andere brieven, om te laten zien dat het heus dezelfde gedachte is. En dus voegt Johannes dat ook meteen toe. Namelijk, wij verkondigen dat opdat ook gij met ons gemeenschap zou hebben. En ik ben geneigd opdat dan nog een keer in te vullen. Hè, en opdat deze onze gemeenschap ook zij met de Vader, met God namelijk. En met zijn Zoon Jezus Christus. Een prachtige drie-eenheid die we hier beschreven vinden. Dat schrijf ik met een kleine letter. Een prachtige drie-eenheid die we hier beschreven vinden. Die van de Vader, de Zoon en de... Hè? Nee. De Vader, de Zoon en de gemeente. Dat is een drie-eenheid. Ik heb er twee drie-eenheden in de Bijbel, als ik me goed herinner. En ik vind ze alle drie in, of alle twee in Johannes. Het water, het bloed en de geest. Uit 1 Johannes 5. En de Vader, de Zoon en de gelovigen. Hier in 1 Johannes 1. Maar ik ben er voor het eerst over gestruikeld natuurlijk in Johannes 17. In het hoge priesterlijk gebed, zoals wij dat terecht noemen. Waar de Zoon spreekt tot de Vader. En hij spreekt over degenen die van de Vader zijn. En die de Vader gegeven heeft aan de Zoon. En die door de Zoon bewaard worden in opdracht van en ter wille van de Vader. Opdat zoals de Vader en de Zoon één zijn, ook de Zoon en degene die de Vader aan de Zoon gegeven heeft, één zijn. Lees het maar na. Je hebt welk vers? Ja, dat hele gebed door, vind je dat? Het gaat over niks anders. Over de gemeenschap van de Vader, de Zoon en de gemeente. Nou goed, en hier wordt het... Inderdaad, net zo weer genoemd. Zal ook wel niet toevallig zijn dat Johannes 17 dus ook is opgeschreven door Johannes. En dat het hogepriestelijk gebed, zoals wij het noemen, niet gevonden wordt in Matthäus of Marcus of Lucas. Specifiek Johannes. Nou goed. Dus deze dingen verkondigen wij u, opdat ook gij met ons gemeenschap zouden hebben. Dus de gemeenschap van gelovigen. Één volk, één kudde, één lichaam. En daarna, opdat deze onze gemeenschap ook zij met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. Het hangt dus rechtstreeks met elkaar samen. En ik herinner u aan dat dit de inleiding is tot de brief. En daarmee feitelijk de samenvatting van de inhoud van de brief. Zoals meestal, de meeste brieven, gebeurt. Meteen in de eerste verse, samenvatting van het geheel. Dat hebben wij hier ook namelijk, want de volgende gedachte die ontwikkeld wordt in heel de brief, is deze, dat als wij gemeenschap hebben met de Vader en zijn Zoon, dan hebben wij ook gemeenschap met elkaar. En hij bestaat het om te zeggen, dat als wij niet gemeenschap hebben met elkaar, hebben wij vermoedelijk dus ook geen gemeenschap met de Zoon en de Vader. Want hieraan kennen wij dat wij hem kennen. En kennen is gemeenschap hebben. Dat is niet specifiek Johannes, dat is gewoon Genesis, maar vooruit. De hele Bijbel door. Hieraan kennen wij dat wij hem kennen indien wij elkander. Dan wel de broeders kennen. Maar er staat liefhebben. Maar kennen en liefhebben, ja, daar is eigenlijk heel geen verschil tussen. Wij kennen die woorden verschillende gevoelswaarden toe. Dat wil zeggen vanuit ons gevoel. Maar de grondbetekenis is gelijk, is die van gemeenschap. Kennen wil zeggen deel hebben aan. Gaat veel dieper dan weten. Kennen wil zeggen gemeenschap hebben met, deel hebben aan. En liefhebben is uiteraard precies hetzelfde. En dus hieraan kennen wij dat wij hem kennen, indien wij de broeders liefhebben. En eerlijk gezegd, er zijn maar een paar dingen waardoor we zeker kunnen weten of iemand een gelovige is of niet. Ja, ik kan het wel zeggen, maar ja, er lopen zoveel leugenaars rond. Ja, het spijt mij ook in christelijke kring. Ja, natuurlijk. Maar goed, men kan het wel zeggen, wij moeten het dan ook aannemen voor kennisgeving. Maar of het werkelijk zo is, ja, dat weten wij pas als wij het zien, aanschouwen, van mijn part tasten, of hoe dat maar heten mag. Als we de broeders lief hebben. Er worden twee argumenten genoemd, zo uit hoofd in het Johannes-evangelie. In elk geval, de twee belangrijkste zijn dat als wij God lief hebben, hem kennen, dan hebben we elkander lief en hebben wij zijn woord lief. Dan wel bewaren wij zijn geboden, maar dat is hetzelfde. En als iemand liefde heeft voor het woord Gods, dan moeten wij besluiten dat zo iemand kennelijk een kind van God is. En als iemand liefde heeft voor de broeders, voor de gelovigen in het algemeen, besluiten wij dat iemand blijkbaar een kind van God is. Dan brengt men namelijk vruchten voor der bekering waardig. Dan worden namelijk de vruchten van de geest gezien, enzovoorts. En zolang we dat niet zien, zullen we het nooit zeker weten. Sommigen zitten me aan te kijken, wat zegt hij nu voor geks? Maar u kent ze misschien niet, maar ik wel. Mensen die ooit zeer enthousiaste gelovigen waren en die nu er niet alleen niks meer van moeten weten, maar die zo zonder meer compleet 100% vijandig staan tegenover alles wat met de Bijbel te maken heeft. Waren zij kinderen Gods of zijn zij kinderen Gods? Als ik het veilig zeg, want ik hoef het niet te beoordelen, moet ik hier ook niet doen. Als ik het veilig zeg, wij weten het op geen enkele manier. Of ik moet zeggen, niets wijst erop. En hoewel misschien ooit de indruk gewekt werd, blijkt achteraf dat het dat niet is. Zo werkt zoiets. En daarom, ik vind het heel eerlijk en gepast om daar een keer bij stil te staan. Zo zit het nou eenmaal. Het helpt trouwens bovendien, omdat u anders wellicht zou denken dat iemand die eens behouden is, dan daarna toch kennelijk weer verloren kan gaan. En de Bijbel leert dat dat niet kan. Maar dan zeggen wij, ja, maar in de praktijk zien we dat toch. Dan zeg ik, nee, dat is niet wat u in de praktijk ziet. Als iemand een kind van God is, heeft hij het woord Gods lief en blijft daar dus ook bij. En heeft dan ook de broeders lief. Ik zeg niet, dan bestudeert hij de Bijbel. Ik zeg, dan heeft hij het woord Gods lief. Dat zijn twee dingen. Want ik ken er veel te veel die wel de Bijbel bestuderen, maar er geen enkele verbondenheid mee hebben. Die het woord niet lief hebben, dus bedoel ik. Nou goed. Iemand die het woord lief heeft, namelijk, is in de greep van het woord. Is in de ban van het woord. Is daardoor verbonden met het woord Gods. Dat is het woord liefhebben. En als dat zo is, zal men zeker ook het woord Gods onderzoeken. Dat is waar. Nou goed, terug naar deze uitspraken. Wij verkondigen u dit opdat gij met ons gemeenschap zult hebben. Niet dat dat nou zo belangrijk is, maar het zit in één pakket. Namelijk, opdat deze gemeenschap ook zij met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. Het wordt hier in Johannes, ook in het Johannes Evangelie feitelijk, als één geheel beschouwd. Men heeft deel aan Christus en dus deel aan elkaar als gelovigen. Het een is de uitdrukking van het ander en andersom. Daarna staat er in vers 4 en of namelijk. En deze dingen schrijven wij u opdat uw blijdschap vervuld zij. Dat kan trouwens niet missen, want het gaat immers over het evangelie. Het woord wordt weliswaar niet genoemd. Maar daar gaat het natuurlijk over. Het evangelie, als je het een keer vertaalt naar het Nederlands, want het is Grieks. Dan krijg je de blijde boodschap. En dat betekent toch op zijn minst dat als je de boodschap hoort. En dus aanvaardt. Dat de blijdschap met zich meebrengt. Toch? Blijde boodschap. Nou, dat staat er ook. Opdat uw blijdschap vervuld zij. Ik heb nou geen tijd meer, want we zijn weer aan het eind van de avond. Maar de volgende conclusie die wij zouden moeten trekken uit dit schriftgedeelte is dat gemeenschap en blijdschap dus ook bij elkaar horen. En dat blijdschap zonder gemeenschap eigenlijk niet bestaat. Vraag dat maar eens na aan uw psycholoog.